Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Angst voor corona is veel schadelijker voor de economie dan een lockdown. En zouden we inflatie niet helemaal anders moeten berekenen? Dat en meer bespreek ik in het economenpanel. En daarin zit vandaag Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. En Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. Ook universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard, toezichthouder bij onder andere Staatsbosbeheer en de NPO. Welkom, dames en heren.
Goedemiddag.
Hi.
Laten we het dan maar hebben over die eerste stelling, want dat is het wel bijna. Angst is schadelijker dan een lockdown. Ik wil denk ik maar beginnen bij iemand die tegen heug en meug toch corona en ook lockdown-expert geworden is. Luc, want ik neem aan dat jij in Antwerpen zit.
Ik zit in Antwerpen, ja. Dat corona-expert valt wel mee, hoor.
Nou, lockdown-expert dan.
Ja, dat wel. Daar begin ik stil aan in de vingers te krijgen.
Ja, dat begin je in de vingers te krijgen. En dan merk je waarschijnlijk dat je je geld niet kunt uitgeven. Maar de vraag is hier, zou je het ook doen als het wel zou kunnen? Dus als er geen lockdown is, maar als angst je raadgever wordt.
Ja, het is niet verwonderlijk. Die conclusie van die Amerikaanse onderzoekers. In feite komt het erop neer in welke mate de consument vertrouwen heeft dat de genomen maatregelen het probleem bij de wortel kunnen aanpakken. En dat na die periode van die maatregelen, na de lockdown, dat je dus opnieuw vertrouwen kan hebben om buiten te gaan. En in die zin klopt het inderdaad dat een lockdown aan zich minder schadelijk is dan een vertrouwen dat op en neer blijft gaan of niet ten volle terugkomt. Tijdens een lockdown natuurlijk kan er niks verkocht worden buiten online, maar in de fysieke winkels. Maar dan reken je erop dat het probleem is opgelost na de lockdown en dat er een inhaalvraag komt.
Ja. Ja.
Komt die inhaalvraag er niet, ja, dan blijf je aanmodderen natuurlijk.
Ja, nee, ik heb ze allemaal ook hier over de vloer gehad, op 1,5 meter afstand uiteraard. Maar de mensen met een eigen hotel, een eigen restaurant, en die hadden allemaal gedacht, op het moment dat ze mensen weer mogen ontvangen, dan zitten de tafeltjes vol, dan gaan we er weer voor. En inmiddels is de conclusie toch, dat valt wel mee. Dus dat is dan waarschijnlijk toch een kwestie van vertrouwen.
Ja, je hebt de homo economicus die heel rationeel denkt, maar die homo economicus blijkt vaak toch een homo emoticus te zijn. Dus die emotie, die angst, die is cruciaal natuurlijk. En je kan beter je lockdown, vanuit economisch standpunt, je beter je lockdown iets strikter en iets langer toepassen, dan ga je op langere termijn minder economische schade hebben. Dat zie je nu, maar dat zag je ook 100 jaar geleden bij de Spaanse griepen bijvoorbeeld, ja. Waarbij Amerikaanse staten die te snel opnieuw opengingen, op iets langere termijn, de staten die iets langer gesloten bleven, deden het economisch gezien beter. Of minder schade in ieder geval.
Nou, dan zijn het hier twee stellingen geworden, Sandra. Eén is natuurlijk die angst, is die belangrijker dan de lockdown? En de tweede stelling is nu die Luc poneert. Je kunt beter iets strikter zijn en dan de lockdown opheffen, dan iets proberen dat misschien lijkt op een intelligente lockdown, een hybride vorm.
Ja, dat is een interessante. Ik denk dat hier spelen inderdaad wel twee verschillende dingen volgens mij. Dus er was volgens mij al vrij lang, eigenlijk aan het begin van de lockdown, was er consensus, inderdaad ook op basis van eerdere pandemieën, dat beter is het om, op de lange termijn is ingrijpen tegen het virus ook economisch het meest verstandig. De discussie alleen waar zeg maar deze nieuwe studies over gaan is van wat gebeurt er op de korte termijn. En daar is het toch wel heel spannend geweest om deze resultaten te lezen. En wij hebben zelf ook onderzoek in Nederland hiernaar gedaan. Want het punt is natuurlijk de lockdown die ontstond. En heel veel ondernemers en iedereen die zeg maar zijn baan dreigde kwijt te raken of zijn omzet dreigde te verliezen of verloor, die had natuurlijk het idee van verdorie, dat komt door die lockdown. En dat is heel begrijpelijk. Maar de grote vraag die voor economen heel spannend is van, hey, wacht even, wat was er gebeurd zonder zo'n lockdown? En daar zien we nu van dat de meeste studies komen dus uit Amerika, want daar hadden de verschillende staten een verschillende strengheid en de verschillende timing van die lockdown. En daar zie je dus dat doordat die staten van elkaar verschillen, En ze met Google Mobility Data ze precies de consumentenuitgaven konden en de locaties van mensen konden weergeven, zagen ze dat in staten waar de... Dat, laten we zeggen, zagen ze dat van de consumptieterugval die wel tot 60% terugviel, dat slechts 7% daarvan voortkwam uit lockdownmaatregelen. En de overige 53% was te verklaren uit het feit dat mensen uit vrijwillige beweging eigenlijk gewoon het openbare leven mijden en dus de winkelstraat. En in Nederland is dat natuurlijk heel anders, want we hebben in Nederland overal dezelfde lockdown gehad in zekere zin. Maar wat wij hebben gedaan, we hebben met transactiedata juist gekeken naar, zien we in gemeentes waar meer mensen besmet zijn geraakt met het virus, zien we dan dat consumenten in die gemeentes ook ander consumptiegedrag, dus voorzichtiger zijn geworden dan mensen in gemeentes waar minder besmettingen zijn geweest. En dat is ook interessant. Je meet eigenlijk hetzelfde, maar dan omgedraaid. Ja. Omdat je, ja, de lockdown is overal hetzelfde. Dus het enige verschil is, lezen mensen in de krant of via kennissen over dat het virus meer of minder aanwezig is. Nou,
en Hillegom is dan een voorbeeld dat oppopt bij veel mensen. Hè. Er was sprake van een besmettingshaard in een kroeg, in een café. En het gevolg was, het was weer doodstil in Hillegom.
Ja. Ja, het werd een lokale recessie eigenlijk in Hillegom. Ja. Nou, dan zijn er ook andere gemeentes waar we diezelfde patronen zien. Dat is eigenlijk het patroon. Dus als je, je ziet dat op het moment dat de aanwezigheid van het virus, zeg maar, om zich heen gaat, en dat wordt bekend, want veel gaat toch via de media. Ja, dan zijn de mensen in die omgeving veel voorzichtiger in hun consumptie dan mensen die wonen waar het niet plaatsvond. Dat is eigenlijk heel logisch.
Ja, Sandra, mag ik wat vragen? Je nam Amerika Zeker. Als voorbeeld. Maar als je kijkt naar Europa, dan hebben wij toch met een relatief lichte lockdown, hebben wij economisch het minste schade ondervonden, -8%. Terwijl terwijl de landen om ons heen met strengere lockdowns een slechtere prestatie op economische recessie kregen.
Dat klopt. Dat zien we inderdaad. Daar hebben we ook verschillende onderzoeken naar gedaan. Maar het punt is dat het is inderdaad zo dat landen met strengere lockdowns die langer duurden, hebben meer economische schade. Ja. Maar je weet natuurlijk niet, en daarom zijn die studies zo interessant, je weet niet of die langere lockdown het gevolg is van een ergere virusinfectie. Of dat virus ergens om zich heen heeft gegrepen. Want dat virus kan zowel die strenge lockdown als die consumptieschade verklaren.
Ja, dan
en
kan
het
je
leuke
ook
van dit onderzoek is dat je dat uit elkaar trekt.
Ja, maar dan kan je ook de gegevens in Amerika toch niet vertrouwen. Want je weet ook niet hoe zwaar daar de ziekte was. Of heb je dat wel?
Zeker wel, want er zijn hele lokale data over de besmettingen.
Okay. Ja. En, Luc, toch nog even naar jou, ook omwille van waar je zit, namelijk Antwerpen. Dat is toch een beetje een knipperlicht. Hè? Daar gaan we weer en dan mogen we er weer uit, dan gaan we er weer in. Wat is nou een goed moment om, zoals Kees de Kort het mee zou zeggen, het zijn veilig te geven? He, want je had het net over, je kunt beter wat strenger handhaven, wat strikter zijn in je lockdown en dan zeggen, oké, het kan weer. Maar wat zou dan zo'n moment zijn?
Goh, dat moeten virologen bepalen, ja. Natuurlijk. Hè. Er wordt heel vaak gesproken over 20 besmettingen per duizend inwoners of per duizend mensen. Maar dat is iets voor virologen. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je vanuit het beleid, ook het economisch beleid of met economische gevolgen, dat je een duidelijke boodschap geeft en dat je ook een bepaald perspectief geeft. Hè. Want economie gaat over mensen. Mensen zijn ratio, maar ook heel veel vertrouwen. Dat vertrouwen kan er maar zijn als je een bepaald perspectief geeft en een bepaald pad dat bewandeld moet worden. Maar wat daar precies het startschot mag geven, dat is aan de virologen.
Nou, laat ik dan een wat meer economische vraag stellen, want het is inderdaad terecht het economenpanel. Ik las vandaag nog een bericht van individuele OMT-leden die nu overwegen om een soort van beschermwal te plaatsen bij mensen die ouder zijn of kwetsbaar zijn. Met de gedachte, dan kan de economie voor de rest van Nederland gewoon doordraaien. Is dat dan iets wat vertrouwen inboezemt, Luc?
Goh, dat is eigenlijk weer een politieke beslissing.
Maar het is wel een vertrouwensvraag, namelijk als je zegt, als opa en oma thuis blijven of zwakkeren thuis blijven, dan ga ik de straat op. Biedt dat voldoende perspectief?
Ja, maar het leven en ook het economische leven is breder, is ruimer natuurlijk dan puur kan ik de straat op om naar de winkel te gaan. Hè. Als je bepaalde bevolkingsgroepen gaat isoleren, eigenlijk in een semi-quarantaine zetten, dan gaan die bevolkingsgroepen ook moeilijker naar hun consumptie kunnen volhouden natuurlijk. Ten tweede, je hebt wel een impact op de brede gemoedsgesteldheid natuurlijk. Hè. En ook dat kan je economisch verhaal of je economisch verloop gaan beïnvloeden. En of dat dan dit soort maatregelen de juiste is, puur op een spreadsheet bekeken zou je kunnen zeggen, laat de actieve bevolking zo vrij en zo actief mogelijk zijn. Maar nogmaals, er komen meer invalshoeken bij kijken, wat uiteindelijk het effect gaat zijn op de gemoedsgesteldheid van een land, van de consument en van een economie dus ook.
Ja, wat vaststaat is dat het aantal...
Thomas, ik zou wel graag op willen reageren, want volgens mij... Ik snap dat het OMT dit soort overwegingen de ether inslingert, zeg maar. Maar ik denk dat het wel belangrijk is... maar dat zullen zij zullen daar vast over hebben nagedacht. Maar wat we in ieder geval weten is dat... alhoewel de kans op ernstig ziek worden onder de niet-ouderen, zeg maar... of niet-chronisch zieken, dat die veel lager is... maar omdat het een veel grotere groep betreft, is het puur een statistisch gegeven dat, zeg maar, als je een 10% kans hebt op een groep van 100 mensen of een 1% kans op een groep van 100.000 mensen, dan is ook bij die groep van 100.000 mensen met een hele lage kans, worden er toch heel veel mensen uiteindelijk ziek en raken die ziekenhuizen toch overbelast. Dus daar met dat soort... ik denk dat met dat soort dichotome maatregelen van... we zetten de zwakkeren even, daar zetten we een schot omheen... dan kan de rest door. Daarmee creëer je volgens mij een vaste tegenstelling.
En hoe creëer je dan wel vertrouwen? Want dat is de tegenhanger van angst. Hè? Angst is onze grootste drijfveer, weten we allemaal. Angst voor verlies van gezondheid, geld, status, werk. Wat geeft wel vertrouwen? Wat zouden we moeten doen?
Ja, ik denk zelf dat wat de overheid doet op dit moment heel erg verstandig is. Namelijk dat er gewoon strenge maatregelen met ultimo een nieuwe lockdown worden geherintroduceerd. Liefst zo lokaal en zeg maar targeted geografisch mogelijk. Maar dat je ook vertrouwen geeft in economische zin. Dus dat je zorgt voor stevige steunmaatregelen. En ook geen onzekerheid laat bestaan over dat die eventueel worden afgebouwd... terwijl er een nieuwe golf op komst, die zou op komst zijn... dan is het heel belangrijk dat de overheid van tevoren duidelijk zegt... Bij een dermate oplaaien van een virus staan deze steunmaatregelen als een huis. Ze worden alleen maar afgebouwd, mits dat mogelijk is vanwege de situatie. Dat soort dingen geven volgens mij heel veel vertrouwen.
Luc, wat wilde jij toevoegen?
Iets gelijkaardig. Misschien twee dingen. Eén, dat vertrouwen. We moeten ook misschien niet te veel naar de overheid kijken, maar vooral ook naar onszelf kijken. We hebben de mate waarin een vertrouwen kan terugkeren, hebben we zelf in de hand door ons aan regels te houden. Hè? De anderhalve meter, om het in één term te zeggen. Twee, die overheidsmaatregelen en de belofte dat van de overheid dat die steun nog een tijdje blijft bestaan, is natuurlijk belangrijk. Anderzijds moet je als overheid ook wel een reëel verhaal vertellen. Hè? Ik denk dat je kan wel als overheid een bepaald stimulerend kader scheppen, maar dat is niet hetzelfde dan elke bestaande onderneming en elke bestaande baan te garanderen. In het begin dachten we we gaan de economie even bevriezen, een aantal weken, dan ontdooien we ze en we gaan gewoon rustig verder op het pad waar we bezig waren. Ik denk dat er in heel veel sectoren een schade is. Er is ook een gedragsverandering bij ondernemingen, bij consumenten, die huidige ondernemingen, huidige banen, die zullen onherroepelijk gaan verdwijnen en die gaan naar andere ondernemingen, andere banen. Dus de overheid moet beloven, garanderen, dat ze voldoende zal steunen, maar dan wel in het scheppen van een kader waarin nieuwe banen, nieuwe ondernemingen kunnen ontstaan. Vertrouwen is ook een realistisch verhaal vertellen, denk ik.
Midden in het economenpanel. En daarin zit Luc Abe, hoofdeconoom bij Van Lanschot Bankiers. Sandra Flippen, hoofdeconoom van ABN AMRO. En universitair docent toegepaste economie aan de Erasmus School of Economics in Rotterdam. En mijn zakenpartner is Lizzie Dorenwaard. En ik wil met jullie een uitstapje maken naar Amerika. Want Amerikaanse bedrijven die zijn uitbundig aan het lenen. En dat leidde tot een record op de obligatiemarkt. 1350 miljard dollar. Rente naar nul. Luc, aan jou een simpele vraag. Wat doen al die bedrijven met al dat geld?
Dat is niet alleen in de Verenigde Staten trouwens zo. Dat is ook in Europa zo. En op de obligatiemarkt en ook bij banken. Hè, als je de bankaire kredietverlening aan ondernemingen, ja, die schiet ook de hoogte in. Ja, wat doen ze daarmee? Heel veel van die ondernemingen. Ja, een stukje opportunisme. We kunnen nu nog goedkoper lenen dan vroeger, dus we doen dat.
Maar dat was toch al aan de orde, goedkoop lenen? Ja? Dat was toch de afgelopen jaren het probleem niet?
Ja. Ja, maar dat speelt misschien nog iets sterker. Wat vooral speelt is de nodige financiële zuurstofflessen voorzien. Mocht er een grote tweede golf komen, mocht de economische herleving niet lopen zoals verhoopt, ja, dat je een aantal financiële zuurstofflessen in je garage hebt staan om te kunnen overleven, mocht de economie het momentum niet voldoende toenemen.
Maar ik begrijp hieruit dat ze er wel iets mee doen. Namelijk, ze proberen zich te garanderen van liquiditeit, ook voor slechtere tijden. Maar ze investeren niet. Het gaat niet naar aandeelhouders. Het staat er gewoon.
Ja, nee, het is inderdaad in belangrijke mate reserve financiële zuurstof opslaan voor mocht het nodig zijn.
Ja, ja. Sandra?
Ja, je zou kunnen zeggen, ik voel wel een beetje waar je op hint, Thomas, want je zou kunnen zeggen, daar was dat geld toch niet voor bedoeld, dat de ECB die rente zo verlaagde. Het idee was dat een stimulerend effect zou hebben op de reële economie, doordat die bedrijven goedkoop lenen en vervolgens gaan investeren met het geld. Alleen denk ik dat we leven nu in wel heel uitzonderlijke tijden. En je ziet inderdaad dat er vet op de bot wordt gecreëerd. Ik hoor ook anekdotisch van Nederlandse multinationals dat men inderdaad nauwelijks gebruik maakt van steun van overheidsmaatregelen, niet alleen in Nederland. Ik heb het over de grote bedrijven. En dat men eigenlijk zijn omzetverlies zit te managen door de kosten te snijden. En dan met name inderdaad nieuwe projecten, investeringen en al dat soort zaken eventjes on hold te zetten. In principe is dat natuurlijk heel slecht nieuws. Het zou veel beter zijn als die bedrijven de steunmaatregelen wel zouden nemen en eventueel ook nog obligaties uitgeven, maar dat ze daar zowel wat vet op de bot mee creëren, wat niet slecht is, maar ook die investeringen proberen te blijven laten doorgaan.
Alles waar economie van gaat groeien in het algemeen, dat wordt aangenomen, innovatie, investeringen, investeren in mensen, dat blijft achterwege.
Ja, maar het is niet zo eenvoudig, want het zijn ook wel hele bijzondere tijden. Want ik denk dat veel bedrijven zich op dit moment ook afvragen wat voor structurele verschuivingen gaan er in de economie plaatsvinden door en na deze pandemie. En wat is dan de richting en waarin moet ik dan investeren? En we zitten een klein beetje in een soort pauzesituatie, want het is niet zo zeker wat erna, als er een vaccin is, wat is daarna de richting van verschillende economische trends. En je ziet dat trendsbureaus en allerlei bedrijven die zich specialiseren in grote vraagstukken rondom structuurverschuivingen en dat het speelveld verandert, die bloeien nu enorm, omdat iedereen wil weten wat gaat er gebeuren na deze pandemie.
Maar dan doe je dus
en
even niks, dan blijf je
mensen
even zitten.
Dat weten, investeren niet.
Nee. Is het inderdaad een pauzesituatie? En kun je dus bedrijven ook niet heel erg kwalijk nemen dat ze niet groots investeren in allerlei innovaties? Luc?
Ja, nee, tuurlijk. Hè. Bedrijven is ook een verzameling mensen. Hè. We hadden het net over de consument. Die wat vertrouwen ontbreekt. Die soms een beetje de visie of het perspectief mist. Ja, hetzelfde is voor bedrijven. Zo. Wat je wel ziet, moet ook niet te pessimistisch zijn. Als je kijkt in Europa en in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, de orders voor kapitaalgoederen, voor machines, zeg maar, die vaak toch een indicatie zijn van de investeringsbereidheid bij ondernemingen, ja, dat begint toch langzaam terug op te lopen. Hè. Dus ja, ondernemingen zijn voorzichtig, maar het is niet zo dat er niemand aan het investeren is. Sommige plannen worden wel degelijk uit de koelkast gehaald.
En als je leent, dan is dat uiteindelijk een schuld. Dus wordt de schuldenberg groter, hoger, iets waar naar het einde van de vorige crisis ook stevig op gelet werd. Dat nooit meer. Het moet allemaal wel beheersbaar blijven. Sandra, is het nu nog beheersbaar?
Ik denk dat het zeker beheersbaar is. Dat heeft ook te maken met die hele lage rente. Het is een interessante vraag die, ja, waar ik zo 1, 2, 3 het antwoord niet op weet. Wat betekent schuld in de toekomst? Want ja, we zitten in een tijd van aanhoudend extreem lage rente. We zitten in een situatie waarin overheden wereldwijd zich helemaal volladen met publieke schulden. Ja, en waarin onconventioneel monetair beleid inmiddels helemaal niet meer zo onconventioneel is. En dat verandert toch eigenlijk een heel stel fundamentele vragen over wat is schuld, hoe problematisch is het, wanneer wordt het problematisch. En ja, wij zijn daar druk over aan het nadenken. Ja,
jullie werken alles weer bij een bank trouwens. Hè? We hadden het net over investeringen, dat absoluut niet aan de orde is. Of even heel zwart-wit gezegd. Maar jullie als bank kunnen daar toch een enorme rol in spelen? Of ben ik nu te simpel?
Wil je het even aan Luc vragen? Ik wil het aan Luc vragen. Luc, dan moet het maar van de bank
komen. Gebeurt. Dat gebeurt ook gedeeltelijk. Hè? Als je kijkt naar wat ik net zei, de kredietverlening aan banken, aan ondernemingen, ook vanuit banken. Ja, ook dat neemt toe. Hè? De ECB heeft bepaalde programma's, teltro's en allerlei lettersoepprogramma's, die precies dat als doel hebben. En dat gebeurt ook, maar gebeurt dat aan een uitbundige op dit moment? Nee. Hè? En dan is het niet zozeer omdat er geen aanbod zou zijn van geld, maar omdat er te weinig vraag is naar investeringskredieten.
En als bank kan je dat niet stimuleren? Je hebt toch een relatie met je klanten? Je kan ze toch proberen over de streep te trekken, meer vertrouwen te krijgen, ja, hun angsten overwinnen?
Je kan de voorwaarden zo aantrekkelijk mogelijk maken, maar je kan een onderneming natuurlijk niet dwingen om een investering te gaan doen.
Nee.
Wat je wel kan doen is naast een onderneming gaan zitten. En dat doen we ook heel veel met talloze klantgesprekken. Is dat je probeert samen met bedrijven te gaan nadenken over wat dit allemaal betekent. En hoe ze zich weerbaar kunnen maken in deze situatie. En wat daarvoor nodig zou zijn. Ja, en dan kan dat natuurlijk wel uitmonden in een strategie en een plan waar investeringen dan een onderdeel van zijn.
Oké, nou dat bedoel ik. Ja, dat is wel mooi.
Tot slot, het is een vrij fundamentele vraag en dan meteen de laatste met een klok die onverbiddelijk terugtikt. Maar Sandra zegt net iets interessants. Ik weet niet wat de rol van schulden in de toekomst is. Het onconventionele beleid is helemaal niet zo onconventioneel meer. Een langdurige lage rente. Luc, zou het kunnen zijn dat die schulden helemaal niet zo problematisch zijn?
Dat zou kunnen. Hè. Ik begrijp de vragen en de onzekerheden die Sandra formuleert. Hè. We hebben eigenlijk dat onconventionele beleid van centrale banken. Dat was een tijdelijke maatregel vanaf 2008. Nu, vaak is niks zo permanent als een tijdelijke maatregel. En dat is de voorbije jaren gebleken. En met nu wat het activistische beleid van centrale banken, of nog activistischer dan vanaf 2008, 2009, maakt wellicht dat inderdaad een blijvertje is. En dat je schulden op een andere manier moet bekijken dan vroeger. Daarnaast, je hebt je volume van schulden, maar de rente is een heel eind lager. Dat maakt die schulden makkelijker om dragen. En wat je ook ziet is dat de gemiddelde looptijd van bijvoorbeeld zo'n bedrijfsobligatie, zo'n bedrijfsschuld, ja, die wordt alsmaar langer gerokken. Hè. Bedrijven financieren en herfinancieren zich op iets langere termijn, zodat ze zeker zijn van de huidige voorwaarden. Gaat dat nooit een probleem vormen? Terechte vraag, terechte bedenking, maar op de kortere termijn, de komende jaren, bijvoorbeeld wegens die lange looptijden, ja, is de kans daarop minder dan je zou denken als je naar puur het volume aan schulden kijkt.
Dank voor jullie bijdrage aan het Economenpanel.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.